Welkom bij Radio Maria.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kunnen kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag krijgen we onder meer de kans om een aantal keer naar Paus Franciscus te luisteren, meer bepaald twee meditaties die hij gegeven heeft tijdens het bidden van het Angelus, ter gelegenheid van de 13e zondag door het jaar, op 28 juni, en ook ter gelegenheid van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. We gaan ook kijken naar de audienties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En zodoende treden wij binnen in het apostolische paleis. Op vrijdag 26 juni heeft de paus kardinaal Luis Antonio Tagle ontvangen, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Hij ontving eveneens Monseigneur Daniele Libanori, de hulpbisschop van Rome. De paus ontving professor Andrea Riccardi, de stichter van de gemeenschap Sant'Egidio, en dat is dezelfde gemeenschap waar wij ook biddend mee verbonden zijn iedere woensdagavond. Kardinaal Giuseppe Versaldi, prefect van de Congregatie voor de Katholieke Educatie, werd ontvangen door de paus. Als ook aartsbisschop Jean-Marie Spaich, en hij is apostolische nuncius in Slovenië. Op zaterdag 27 juni, toen ontving de paus kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen. Eveneens Monseigneur Georg Betzing, de bisschop van Limburg in Duitsland en voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, samen met de algemene secretaris Pater Hans Langendörfer. De paus ontving eveneens kardinaal Beniamino Stella, prefect van de Congregatie voor de Klerus. En hij ontving mevrouw Agnes Avonion Adiago, ambassadeur van Benin, bij het afscheid van haar diplomatieke functie. Eerst hebben we nog wat nieuws uit de Oosterse kerken. Kardinaal Luis Rafael Sacco, de patriarch van Babylon voor de Chaldeërs, heeft met toestemming van de bisschoppensynode van de patriarchale kerk de eparchie van Sacco in Irak gescheiden van die van Ahmadiyya, waarmee het op 10 juni 2013 was verenigd. De bisschoppensynode van de patriarchale kerk van Babylon van de Chaldeërs, heeft kanoniek verkozen tot bisschop van de eparchie van Sacco, de eerwaarde heer Corepiscopo Felix Said Dawood al-Sabi, aan wie de heilige vader Paus Franciscus ook zijn toestemming heeft verleend. Dus dat is een speciale bepaling, zeg maar, binnen de Oosterse kerken. U kent de geschiedenis van de Oosterse kerken, waarbij we een groot schisma hebben gehad rond het jaar 1000 tussen het Westen en het Oosten, waarbij de Oosterse kerk zich wilde afscheiden van de kerk van Rome. En na die scheiding, en vele jaren later, zijn er bepaalde van die groepen eigenlijk teruggekomen op die beweging en hebben opnieuw toenadering gezocht tot Rome. Uiteraard betekent dat ook dat die kerken, die Oosterse kerken, eigenlijk hun eigen gewoontes waren gaan ontwikkelen. Ze hadden een andere liturgische taal, een andere vorm van liturgie, die vaak ook sterker aanleunt, bijvoorbeeld bij wat we kennen uit de orthodoxe kerk, wat dus niet hetzelfde is. En ze hadden ook hun eigen bisschoppen, hun eigen priesters enzovoort. Bij die toenaderingspoging is er bepaald dat er een apart wetboek is geschreven voor de Oosterse kerken. En een van die bepalingen is dat er dus een synode is van die kerken. Die mogen onder meer hun patriarch kiezen, die mogen ook opvolgers van de bisschoppen kiezen. Maar die beslissing moet eigenlijk voorgelegd worden aan paus Franciscus, of aan wie dat op dat moment natuurlijk paus is. En het is hoogst uitzonderlijk dat de paus zou zeggen van kijk, ik ben niet akkoord met de keuze. Het is een beetje een formaliteit, maar het is het erkennen van het gezag van de paus als de opvolger van de heilige Petrus, als primaat van de katholieke kerk, als pontifex maximus en op die manier ook hun trouw aan de paus te betuigen. En dus deze bisschop is nu toegelaten om zeg maar een herderlijke verantwoordelijkheid uit te oefenen over die eparchie. En een eparchie, je zou kunnen zeggen, is de toestand van een bisdom alvorens het een bisdom wordt. Dus er is een grote groep van gelovigen die vragen om herderlijke leiding. De paus die benoemt, of in dit geval is het de synode, benoemt iemand om die herderlijke leiding op zich te nemen. De paus keurt dat goed en heeft ook de mogelijkheid om uiteindelijk die eparchie te verhogen naar de status van een bisdom. En dan wordt het ook de leider van die eparchie, wordt dan ook een bisschop. Dat is allemaal een beetje kerkjuridisch natuurlijk, maar op die manier weet u dus dat er een beslissing is geweest binnen de Oosterse kerken en meer bepaald de patriarchale kerk van Babylon van de Chaldeërs. We gaan luisteren naar paus Franciscus tijdens zijn meditatie die hij gegeven heeft naar aanleiding van de 13e zondag door het jaar. Dan heeft hij opnieuw met de gelovigen ook het Angelus gebeden. En ter gelegenheid van dat Angelus heeft hij een meditatie gegeven op de lezingen die we konden horen tijdens de heilige mis. We kunnen daar nu naar luisteren.
I fratelli e sorelle. Buongiorno. In questa domenica il Vangelo fa risuonare con forza l'invito.
Op deze zondag weer klinkt in het Evangelie krachtig de oproep om onze gehechtheid aan de Heer ten volle en zonder aarzeling te beleven. Jezus vraagt zijn discipelen om de eisen van het evangelie ernstig te nemen, ook als dit offers en inspanningen vereist. Het eerste veel eisende verzoek dat hij doet aan diegenen die hem volgen, is om de liefde voor hem te plaatsen boven de genegenheid van de familie. Hij zegt, wie vader of moeder lief heeft, zoon of dochter meer dan ik, is mij niet waardig. Jezus is zeker niet van plan om de liefde voor ouders en kinderen te onderschatten. Maar hij weet dat de banden van verwantschap, als zij op de eerste plaats komen, kunnen doen afwijken van het ware goed. We zien het. Sommige corrupties in de regeringen komen juist omdat de liefde voor de verwantschap groter is dan de liefde voor het vaderland. En ze geven familieleden de leiding aan elkaar. En hetzelfde geldt voor Jezus. Als de liefde voor familieleden groter is dan de liefde voor hem, dat is niet goed. We kunnen hier allemaal veel voorbeelden van geven. En dan hebben we het nog niet eens over de situaties waarin familiebanden worden vermengd met keuzes die in strijd zijn met het evangelie. Wanneer daarentegen de liefde voor ouders en kinderen wordt bezield en gezuiverd door de liefde van de Heer, dan wordt die volledig vruchtbaar en levert die vruchten van het goede op in het gezin, zelf en ver daarbuiten. In die zin zegt Jezus deze woorden. Laten we ook niet vergeten hoe Jezus de wetgeleerden verwijt dat het de ouders ontbreekt aan wat nodig is door te beweren dat ze het aan het altaar moeten geven, dat ze het aan de kerk moeten geven. Hij verwijt hen dat. Ware liefde voor Jezus vereist ware liefde voor ouders, voor kinderen. Maar als we eerst de belangen van het gezin zoeken, leidt dit ons altijd op het verkeerde pad.
Questo porta sempre su una strada sbagliata.
En dan zegt Jezus aan zijn discipelen: wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Er is een kwestie van hem te volgen op het pad dat hij zelf heeft afgelegd, zonder te zoeken naar binnenwegen. Er is geen ware liefde zonder een kruis. Dat wil zeggen zonder een prijs om persoonlijk te betalen. En dit is wat veel moeders zeggen. Veel vaders die zoveel opofferen voor hun kinderen en echte offers brengen, kruisen omdat ze beminnen. En gedragen met Jezus is het kruis niet eng, want hij staat altijd aan onze zijde om ons te steunen in het uur van de zwaarste beproeving, om ons kracht en moed te geven. Het is ook niet nodig om zich te ageren om het leven te behouden met een angstige en egoïstische houding. Jezus vermaant: wie zijn leven voor zichzelf heeft gehouden, zal het verliezen. Wie zijn leven heeft verloren, omwille van mij, dat we zeggen uit liefde, uit liefde voor Jezus, uit liefde voor de naaste, uit dienstbaarheid aan de anderen, zal het vinden. En dat is de paradox van het evangelie. We hebben, goddank, ook hier vele voorbeelden van. We zien het in deze dagen. Hoeveel mensen dragen er kruisen om anderen te helpen? Ze offeren zichzelf op om anderen te helpen die in nood zijn in deze pandemie. Maar steeds met Jezus. En met Jezus kan het. De volheid van het leven en de vreugde wordt gevonden door zich te geven voor het evangelie en voor de broeders en zusters, met openheid, acceptatie en welwillendheid. En zo kunnen wij Gods vrijgevigheid en dankbaarheid ervaren. Jezus herinnert ons eraan. Wie u verwelkomt, verwelkomt mij. Wie ook maar één glas vers water aan een van deze kleinen geeft, zal zijn beloning niet verliezen. De genereuze dankbaarheid van God de Vader houdt rekening met zelfs het kleinste gebaar van liefde en dienstbaarheid aan de broeders. In deze dagen hoorde ik een priester die ontroerd was, omdat een kind hem in de parochie benaderde en zei: Vader, dit is mijn spaarcentjes, een kleinigheidje. Het is voor uw armen, voor hen die het vandaag de dag nodig hebben en voor de pandemie. Een klein iets, maar het is een groot iets. Het is een aanstekelijke dankbaarheid die ieder van ons helpt om dankbaarheid te hebben voor diegenen die voor onze behoeften voorzien. Als iemand ons een dienst aanbiedt, moeten we niet denken dat alles aan onszelf te danken is. Nee, vele diensten zijn gratis. Denk maar aan vrijwilligerswerk. Dat is een van de grootste dingen die de Italiaanse samenleving heeft. De vrijwilligers. En hoeveel van hun hebben hun leven gelaten in deze pandemie? Het is gedaan uit liefde. Gewoon uit dienstbaarheid. Dankbaarheid. Dankbaarheid is in de eerste plaats een teken van goede manieren, maar het is ook een teken van de christen. Het is een eenvoudig, maar waarachtig teken van het Koninkrijk van God, dat het Koninkrijk van de gratuite en dankbare liefde is. De Allerheiligste Maagd Maria, die Jezus meer lief had dan haar eigen leven en hem volgde tot aan het kruis, mogen zij ons helpen om altijd met een bereid hart voor God te zijn en zijn woord te laten oordelen over ons gedrag en onze keuzes.
E lo ha seguito fino alla croce, ci aiuti a metterci sempre davanti a Dio, con cuore disponibile, lasciando che la sua parola giudichi i nostri comportamenti e le nostre scelte.
En zo konden we dus luisteren naar de meditatie van Paus Franciscus op de lezingen van de 13e zondag door het jaar. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug en zullen we nog wat verder luisteren naar meditaties gegeven door Paus Franciscus.
Elke dag opnieuw valt er wat te kiezen. Heb jij de kans om op te staan? Heb je de moed om jezelf te verliezen en op de roepstem van de Heer in te gaan? De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? Het gaat niet alleen om de grote keuzes, de kruispunten naar links of naar rechts, maar ook om het kleine van alle dag. Alle dingen die je doet, denkt of zegt. De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot van het totaal op u vertrouwen. Breekt het mij aan geloof, hoor ik nu bij de lauwen. U roept mij, maar het ontbreekt mij aan kracht om te antwoorden, Heer. Zuiver mij door uw genade, mijn hart. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen, als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verpand aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot, van het totaal op u vertrouwen. Ontbreekt het mij aan geloof, hoor ik nu bij de lauw.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan eerst nog even luisteren naar een korte meditatie die de paus heeft gegeven, ter gelegenheid van het bidden van het Angelus op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. En daarna krijgen we nog de mogelijkheid om te luisteren naar de homilie die de paus heeft gegeven in de hoogmis die hij heeft gecelebreerd ter ere van dat hoogfeest. We luisteren naar Paus Franciscus.
Fratelli e sorelle, buongiorno.
Vandaag vieren we de patroonheiligen van Rome, de apostelen Petrus en Paulus. En het is een geschenk om ons hier terug te vinden biddend, vlak bij de plaats waar Petrus als martelaar stierf en begraven is. De liturgie van vandaag herinnert ons echter aan een heel andere episode. Het vertelt ons dat Petrus enkele jaren eerder van de dood werd bevrijd. Hij was gearresteerd, zat in de gevangenis, in de kerker, uit angst voor zijn leven. En de kerk bad onophoudelijk voor hem. En toen kwam er een engel naar beneden om hem uit de gevangenis te bevrijden. Maar zelfs jaren later, toen Petrus in Rome gevangen zat, zou de kerk ook zeker hebben gebeden. Maar bij die gelegenheid werd zijn leven echter niet gespaard. Hoe werd hij eerst bevrijd? En daarna niet meer. Wel, er is een pad in Petrus' leven dat het pad van ons leven kan verlichten. De Heer heeft hem vele genaden verleend en hem bevrijd van het kwaad. En dat doet hij ook met ons. Inderdaad. We gaan vaak enkel maar naar hem toe op momenten van nood om hulp te vragen. Maar God ziet meer en nodigt ons uit om verder te gaan. Om niet alleen zijn gaven te zoeken, maar om hemzelf te zoeken, die de Heer van alle gaven is. Om hem niet alleen problemen toe te vertrouwen, maar het ganse leven. Op deze wijze kan hij ons eindelijk de grootste genade geven, die van het leven. Ja, om leven te geven. Het belangrijkste in het leven is om van het leven een geschenk te maken. En dat geldt voor iedereen. Voor ouders, voor hun kinderen. En voor kinderen, voor hun bejaarde ouders. En hier word ik herinnerd aan zoveel ouderen die door hun familie alleen gelaten worden. Alsof ze, ik durf het te zeggen, afval zijn. En dit is een drama van onze tijd, de eenzaamheid van de ouderen. Het leven van kinderen en kleinkinderen is op die manier geen geschenk voor ouderen. Het is een geschenk voor... Het geldt overal, thuis en op het werk. Voor iedereen die dicht bij ons staat, kunnen we ons leven een geschenk maken. God wil ons in die gaven laten groeien. Alleen op deze manier kunnen we groot worden, opgroeien. We groeien als wij onszelf aan anderen geven. Laten we naar de heilige Petrus kijken. Hij is geen held geworden omdat hij uit de gevangenis is bevrijd, maar omdat hij hier zijn leven heeft gegeven. Zijn gave heeft een plaats van executie getransformeerd in deze prachtige plaats van hoop waarin wij ons bevinden. Hier is wat we God moeten vragen, niet alleen de genade van het moment, maar ook de genade van het leven. Het evangelie toont ons vandaag de dag precies de dialoog die het leven van Petrus heeft veranderd. Hij hoorde Jezus vragen, wie ben ik voor jou? En hij antwoordde, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zei, gezegend zijt gij, Simon. Jezus zegt dat hij gezegend is, dat we zeggen letterlijk gelukkig. Je bent blij dat je dit gezegd hebt. Laten we het onthouden. Jezus zegt dat je gezegend bent met Petrus, die hem vertelde dat hij de levende God is. Wat is dan het geheim van een gezegend leven? Wat is het geheim van een gelukkig leven? Om Jezus te herkennen. Maar Jezus als de levende God, niet als een standbeeld. Omdat het niet uitmaakt om te weten dat Jezus groot was in de geschiedenis, maakt het niet zoveel uit om te waarderen wat hij zei of deed. Het maakt uit welke plaats ik hem in mijn leven geef. Welke plaats geef ik Jezus in mijn hart? Op dat moment hoorde Simon Jezus zeggen, jij bent Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Hij werd niet rots genoemd omdat hij een solide en betrouwbare man was. Nee, hij zou later veel fouten maken. Hij was helemaal niet zo betrouwbaar. Hij zou veel fouten maken. Zelfs zo vergaande dat hij de meester zou verloochenen. Maar hij koos ervoor om zijn leven op Jezus, de rots, te bouwen. Niet, zo staat er in de tekst, op vlees en bloed, dat we zeggen op zichzelf, op zijn mogelijkheden, maar op Jezus die de rots is. Jezus is de rots waarop Simon is gestorven. Hetzelfde kan gezegd worden van de heilige apostel Paulus, die zichzelf volledig aan het evangelie heeft gegeven om Christus te winnen. Vandaag, ten overstaan van de apostelen kunnen wij ons afvragen, en ik, hoe ga ik dat leven? Denk ik alleen aan de behoefte van het moment? Of geloof ik dat mijn echte nood Jezus is, die mij een geschenk maakt? En hoe bouw ik het leven op? Op mijn capaciteiten of op de levende God? Mogen onze lieve vrouw, die alles aan God heeft toevertrouwd, ons helpen om hem bij het begin van iedere dag in de kern te plaatsen, in ons hart. En mogen zij voor ons bemiddelen, zodat wij met Gods genade ons leven tot een geschenk kunnen maken. En zo konden we de woorden horen van Paus Franciscus ter gelegenheid van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Het is ondertussen voor ons ook tijd geworden om samen met hem het Angelus te bidden. En daarna kom ik graag bij u terug en zullen we nog even luisteren naar de homilie die de paus heeft gegeven op datzelfde hoogfeest.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tu anque sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen wij nog luisteren naar de homilie die de paus heeft gegeven op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Op het feest van de twee apostelen van deze stad wil ik twee sleutelwoorden met u delen: eenheid en profetie. Eenheid. Laten we samen twee heel verschillende figuren vieren. Petrus was een visser die zijn dagen doorbracht tussen roeispanen en netten. Paulus, een geleerde fariseer, die les gaf in synagogen. Toen ze op missie gingen, richtte Petrus zich tot de Joden, Paulus tot de niet-Joden. En toen hun wegen zich kruisten, bespraken ze geanimeerd alles, want Paulus schaamt zich niet om in een brief daarover te vertellen. Kortom, ze waren twee van de twee meest verschillende mensen, maar ze voelden zich als broeders, verenigd in een gezin, waar we vaak discussiëren, maar elkaar altijd beminnen. Maar de vertrouwdheid die hen bond, kwam niet uit hun natuurlijke neigingen, maar van de Heer. Hij heeft ons niet bevolen om ons aan elkaar te binden, maar om van elkaar te houden. Hij is het die ons verenigt, zonder ons te conformeren. Hij verenigt ons in onze verscheidenheid. En de eerste lezing van vandaag brengt ons naar de bron van deze eenheid. Het vertelt ons dat de kerk, net geboren, een kritieke fase doormaakte. Herodes was razend, de vervolging gewelddadig, de apostel Jacobus was gedood en nu is Petrus ook gearresteerd. De gemeenschap lijkt onthoofd, iedereen vreest voor zijn leven. En toch vlucht niemand op dit tragische moment. Niemand denkt aan het redden van zijn eigen vel. Niemand laat de ander in de steek. Iedereen bidt samen. En uit dat gebed putten ze moed. Uit het gebed komt een eenheid die sterker is dan welke bedreiging dan ook. De schrift zegt dat terwijl Petrus in de gevangenis zat, voor hem onophoudelijk door de kerk werd gebeden tot God. Eenheid is een principe dat wordt geactiveerd door het gebed, omdat het gebed de Heilige Geest in staat stelt in te grijpen, zich open te stellen voor hoop, afstanden kleiner te maken, ons samen te houden in moeilijkheden. En nog iets anders dat we kunnen opmerken. In die dramatische momenten klaagt niemand over het kwaad, de vervolgingen, over Herodes. Niemand beledigt Herodes. En we zijn zo gewend om de verantwoordelijken te beledigen. Het is nutteloos dat christenen tijd verspillen aan het klagen over de wereld, over de maatschappij en wat er mis is. Klagen verandert niets. Laten we niet vergeten dat klachten Zoals ik u op de dag van Pinksteren heb gezegd, uiteindelijk de deur naar de Heilige Geest kan sluiten. De eerste is narcisme, de tweede ontmoediging, het derde pessimisme. Narcisme leidt je naar de spiegel om voortdurend naar jezelf te kijken. Ontmoediging naar klagen, pessimisme naar duisternis. En deze drie houdingen sluiten de deur naar de Heilige Geest. Die christenen waren niet bezig met de schuld te wijzen, maar baden. In die gemeenschap zei niemand: als Petrus maar voorzichtiger was geweest, dan zouden we ons nu niet in deze situatie bevinden. Niemand. Petrus had, menselijk gezien, redenen om kritiek te ontvangen, maar niemand gaf kritiek. Ze spraken niet over hem, maar ze baden voor hem. Ze spraken niet achter zijn rug om, ze spraken tot God. En vandaag kunnen we ons afvragen: houden wij onze eenheid met het gebed, onze eenheid van de kerk? Bidden wij voor elkaar? Wat zou er gebeuren als we meer zouden bidden, minder zouden mompelen, fluisteren, met onze tongen een beetje stil zouden zijn? Wat gebeurde er met Petrus in de gevangenis? Zoals toen, zoveel deuren die open gingen, zoveel kettingen die verlamden. En we zouden verbaasd zijn, net als dat meisje dat Petrus aan de deur zag staan en die niet kon openen, maar naar binnen rende, verbaasd over de vreugde van het zien van Petrus. We vragen om de genade, om te weten hoe wij voor elkaar moeten bidden. De heilige Paulus spoorde de christenen aan om voor iedereen te bidden en in de eerste plaats voor hen die regeren. Maar deze heerser is, ja, er zijn veel vereisten. Ik ga ze niet opnoemen. Het is hier niet de tijd of de plaats om de vereisten op te noemen die we zouden moeten geven aan de heersers. Laat God over hen oordelen. Maar laat ons bidden voor zij die heersen. Laten we bidden, want zij hebben het gebed nodig. Het is een taak die de Heer ons toevertrouwt. Zullen we het doen? Of praten we gewoon? Beledigen wij, en dat is het dan maar. God verwacht dat als we bidden, we ook denken aan hen die niet zoals wij denken, aan hen die de deur in ons gezicht hebben dichtgegooid, aan hen die we moeilijk kunnen vergeven. Alleen het gebed maakt de ketens los, net als bij Petrus. Alleen het gebed maakt de weg naar de eenheid vrij. Vandaag worden de paling gezegend, die worden uitgereikt aan de deken van het College der Kardinalen en de metropoliet aartsbisschoppen die in het afgelopen jaar zijn aangesteld. Het pallium herinnert aan de eenheid tussen het schaap en de herder, die, net als Jezus, het schaap op zijn schouders legt om er nooit van te scheiden. Vandaag de dag sluiten we ons volgens een mooie traditie aan, op bijzondere wijze, bij het Ecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Petrus en Andreas waren broeders en we wisselen daar waar mogelijk broederlijke bezoeken uit op hun feestdagen. Niet zozeer uit vriendelijkheid, maar samen op weg te gaan naar het doel dat de Heer ons laat zien, volledige eenheid. Vandaag konden ze er niet bij zijn, vanwege het probleem van de reizen en het coronavirus, maar toen ik naar beneden ging om de overblijfselen van Petrus te vereren, voelde ik in mijn hart naast mij mijn geliefde broeder Bartholomeus. Ze zijn hier bij ons. En het tweede profetie: onze apostelen werden door Jezus geprovoceerd. Petrus werd gevraagd: jij, wie zeg je dat ik ben? En op dat moment begreep hij dat de Heer niet geïnteresseerd was in algemene meningen, maar in de persoonlijke keuze om hem te volgen. En ook Paulus' leven veranderde na een provocatie van Jezus. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? De Heer schudde hem van binnen wakker. Meer dan dat hij op weg naar Damascus op de grond viel, liet hij zijn vermoeden dat hij een religieus en goed mens was, vallen. Zo werd de trotse Saul Paul, wat klein betekent, Paulus. En tot deze omkeringen van het leven volgen de profetieën. U bent Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. En tot Paulus zegt hij, hij is het instrument dat ik voor mijzelf heb gekozen, omdat hij mijn naam voor de natiën zal dragen. Daar wordt de profetie geboren, wanneer we ons door God laten provoceren, niet wanneer we onze eigen rust bewaren en alles onder controle houden. Het is niet geboren uit mijn gedachten of uit mijn gesloten hart. Het is geboren als we ons door God laten provoceren. En zo, dierbare luisteraars, konden we luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de homilie van het hoogfeest van de heiligen apostelen Petrus en Paulus. Ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor en ik wens u nog een zeer fijne dag toe.